Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij lezen in het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi, geschreven door zijn tijdgenoot Thomas van Celano. Degenen die de wereld willen verzaken. Hoofdstuk 49. Een voorbeeld van iemand die zijn bezit niet aan de armen, maar aan zijn familie gaf en die door Franciscus werd afgewezen. Als iemand zich bij de orde wilde voegen, hield Franciscus hem voor dat hij eerst een scheidingsbrief aan de wereld moest richten. Ook moest hij eerst uitwendig zijn bezit aan God aanbieden en daarna pas van binnenuit zichzelf. Alleen wie zich van zijn bezit had losgemaakt en echt helemaal niets meer achterhield, liet hij tot de orde toe. Hij deed dat omwille van het woord van het evangelie. En om te voorkomen dat een apart gehouden spaarpotje aanstoot zou kunnen geven. Op een keer kwam er na een preek van Franciscus in de marken van Ancona iemand naar hem toe die nederig vroeg of hij tot de orde mocht toetreden. Franciscus zei tegen hem: als je je bij de armen van God wilt voegen, moet je eerst je bezittingen aan de armen van de wereld uitdelen. Toen de man dat gehoord had, vertrok hij. Geleid door de liefde voor het vlees, verdeelde hij zijn bezit onder zijn familieleden. Maar de armen kregen niets. Toen hij terugkwam en Franciscus verslag uitbracht over zijn geweldige vrijgevigheid, zei die glimlachend: ga je eigen weg, broeder, vlieg, want je hebt je huis en je familie nog niet verlaten. Je hebt je bezit aan je bloedverwanten gegeven en de armen tekort gedaan. Je bent het niet waard tot de heilige armen te behoren. Het vlees is je uitgangspunt geweest en daarom heb je een bouwvallig fundament voor je geestelijk bouwwerk gelegd. De ongeestelijke man keerde naar zijn familieleden terug en eiste zijn bezittingen weer op. Omdat hij daarvan niet wilde afzien ten bate van de armen, zag hij al even snel af van zijn voornemen om deugdzaam te gaan leven. Een visioen met betrekking tot de armoede. Hoofdstuk 50. Graag wil ik hier een gedenkwaardig visioen van Franciscus vermelden. Toen hij op een nacht eindelijk zijn langdurig gebed had afgesloten, sliep hij door slaap overmand langzaam in. Zijn heilige ziel ging in tot Gods heiligdom en in zijn droom zag hij onder andere een vrouw die er als volgt uitzag. Haar hoofd scheen van goud, haar borst en armen van zilver, haar buik van kristal en haar onderlichaam tenslotte van ijzer. Ze was rijzig van gestalte en had een welgevormd en regelmatig lichaam. Ze was een vrouw van verbluffende schoonheid, maar ze ging gekleed in een smerige mantel. Toen Franciscus 's morgens opgestaan was, vertelde hij het visioen aan broeder Pacificus. Maar hij legde hem niet uit wat het betekende. Velen hebben het visioen naar eigen goeddunken uitgelegd, maar ik geloof dat de interpretatie van broeder Pacificus er niet ver naast zat. Deze werd hem ingegeven door de Heilige Geest op het moment waarop hij over het visioen hoorde. Hij zei: die vrouw van verbluffende schoonheid is de schone ziel van Franciscus. Het hoofd van goud is zijn mystieke gave en zijn kennis van het eeuwige. De borst en de armen van zilver zijn de woorden des Heren, waarover hij in zijn hart mediteert en die hij vervult door zijn daden. De hardheid van kristal verwijst naar zijn soberheid, de schittering ervan naar zijn kuisheid. Het ijzer is zijn onwrikbare standvastigheid. Neem verder van mij aan dat de smerige mantel zijn verwaarloosde lichaam is, dat zijn kostbare ziel omhult. Veel anderen echter, die ook door Gods geest bezield zijn, interpreteren de vrouw als de bruid van Franciscus, de armoede. De glorieuze beloning, zeggen ze, verbindt de armoede met goud. De verkondiging van haar faam verbindt haar met zilver. Haar integere levenswijze zonder verborgen spaarpotjes verbindt haar met kristal. En de onvoorwaardelijke volharding met ijzer. De reputatie die ze bij ongeestelijke mensen heeft, weefde voor die uitzonderlijke vrouw een smerige mantel. Verscheidene anderen associëren de vrouw met de orde en met elkaar opvolgende periodes in navolging van de periodisering van Daniël. Maar het is overduidelijk dat het visioen op Franciscus betrekking heeft, vooral omdat hij het zelf niet wilde verklaren om niet voor arrogant door te gaan. Want als het op de orde zou hebben geslagen, zou hij er niet stilzwijgend aan voorbij gegaan zijn. Het medelijden van Franciscus met de armen. Hoofdstuk 51. Franciscus is jaloers op mensen die armer zijn dan hij zelf. Welke mond kan vertellen hoeveel medelijden Franciscus met de armen had? Hij had vanzelfsprekend een aangeboren gevoel voor compassie. Maar dat werd nog eens verdubbeld door een van boven ingestorte betrokkenheid. Zo smolt hij helemaal voor de armen. Wie hij de helpende hand niet kan bieden, toonde hij zijn liefde. Elke vorm van armoede of gebrek die hij ontwaarde, betrok hij met zijn herleidende geest en met een snelle associatie op Christus. Zo zocht hij in alle armen de zoon van de arme vrouwen en droeg hij in zijn hart naakt degene die zij naakt in haar armen gedragen had. En al was het dan zo dat hij zich van alle afgunst had weten te bevrijden, alleen van afgunst op de armoede kon hij zich niet ontdoen. Zodra hij iemand zag die armer was dan hij, dan was hij dadelijk jaloers. Hij bond de strijd aan met de armoede als inzet en hij was ervoor beducht dat hij daarbij overwonnen zou worden. Toen Franciscus weer eens rondzwierf om te preken, kwam hij op een dag onderweg een armoedzaaier tegen. Toen hij zag hoe naakt die erbij liep, wendde hij zich geschokt tot zijn reisgenoot met de woorden: "De armoede van deze man is voor ons een reden ons verschrikkelijk te schamen, en onze eigen armoede wordt echt te kijk gezet." Zijn reisgenoot vroeg: "Waarom eigenlijk, broeder?" Met tranen in zijn stem antwoordde Franciscus: "Ik heb als mijn enige rijkdom en als mijn vrouwen de armoede gekozen, en kijk nu toch eens, in die man straalt ze meer dan in mij. Of weet je soms niet dat overal op de wereld verteld wordt dat wij omwille van Christus de allergrootste armen zijn? Maar die armoedzaaier bewijst maar weer eens dat de zaken anders liggen." Hoofdstuk 52. Franciscus corrigeert een broeder die op een arme afgeeft. Op een andere dag tijdens zijn preektocht kwam er een armoedige zieke man naar Franciscus toe. Hij had medelijden met hem, omdat hij dubbel getroffen was, door armoede en door ziekte, en begon met zijn reisgenoot de armoede te bespreken. En toen hij vol medelijden de meelijwekkende stakker al in zijn hart gesloten had, zei zijn reisgenoot tegen hem: "Broeder, die man is werkelijk echt arm, maar misschien is er in de hele provincie niemand meer belust op rijkdom." Dadelijk voer Franciscus tegen zijn reisgenoot uit. En toen die zijn fout toegaf, zei hij tegen hem: "Schiet op, trek je habit uit, werp je voor de voeten van die arme en zeg hardop dat je fout geweest bent en vraag hem niet alleen om vergiffenis, maar ook om zijn gebed." De broeder gehoorzaamde, ging zijn excuus aanbieden en kwam daarna weer terug. Toen zei Franciscus tegen hem: "Wanneer je een arme ziet, broeder, word je een spiegel voorgehouden van de Heer en zijn arme moeder. En hetzelfde geldt voor zieken. Bezin je, als je die ziet, op de ziektes die hij voor ons op zich genomen heeft." Hoofdstuk 53. Franciscus geeft bij Celano zijn mantel aan een arme vrouw weg. Franciscus was eens tijdens de winter in de buurt van Celano. Hij had toen een lap stof die een vriend van de broeders uit Tivoli hem geleend had, in de vorm van een mantel gevouwen. Toen hij in het paleis van de bisschop van het diocese Marsica op bezoek was, kwam er een oud vrouwtje naar hem toe dat hem om een aalmoes vroeg. Meteen maakte hij de lap stof van zijn hals los en gaf haar die, ook al was zij niet van hem. Hij zei tegen haar: "Alsjeblieft, maak er maar een overkleed van, want dat heb je hard nodig." De oude vrouw lachte verlegen, uit angst of uit vreugde, nam de lap uit zijn handen aan en ging er snel mee vandoor. Om niet het risico te lopen dat hij hem terug zou vragen als ze te lang wachtte, zette ze er meteen de schaar in. Maar toen ze erachter kwam dat de in model geknipte lap niet groot genoeg was voor een overkleed, ging ze naar Franciscus terug, die immers daarvoor zo royaal voor haar geweest was. Ze liet hem zien dat ze stof te kort kwam. Franciscus monsterde zijn reisgenoot eens, die net zo'n lap om zijn schouders had hangen. "Broeder," zei hij, "hoor je wat dit arme vrouwtje komt vertellen? Laten we uit liefde voor God de kou verdragen. Geef jouw lap ook aan haar, zodat ze haar jurk kan afmaken." Net als Franciscus gaf ook zijn reisgenoot zijn lap stof weg. Ze bleven onbeschermd achter, zodat het vrouwtje zich kon kleden. Hoofdstuk 54. Franciscus geeft een andere arme een andere mantel. Een andere keer op de terugweg uit Siena kwam Franciscus onderweg een arme man tegen. Hij zei tegen zijn reisgenoot: "Broeder, we moeten die arme man een mantel geven, daar heeft hij recht op. We hebben hem te leen gekregen totdat we iemand zouden vinden die armer is dan wij." Zijn reisgenoot zag hoe hard Franciscus de mantel zelf nodig had. Hij ging met hem in discussie en zei dat hij niet ten koste van zichzelf voor anderen moest zorgen. Maar Franciscus zei: "Ik wil geen dief zijn. Het zal ons namelijk als diefstal worden aangerekend als we hem niet weggeven aan iemand die er meer behoefte aan heeft." Daar had de reisgenoot niet van terug en Franciscus gaf zijn mantel weg. Hoofdstuk 55, een soortgelijk geval. Iets soortgelijks viel bij Celle van Cortona voor. Franciscus droeg net een nieuwe mantel die zijn broeders met veel moeite voor hem bij elkaar gebedeld hadden. Er kwam een arme man bij hem die in tranen vertelde dat zijn vrouw gestorven was en dat zijn gezin in grote armoede leefde. Franciscus reageerde: "Ik geef je uit liefde voor God deze mantel, op voorwaarde dat je hem niet uit handen geeft, tenzij je er een goede prijs voor kunt krijgen." Dadelijk kwamen er broeders aanrennen om de mantel weg te halen en te verhinderen dat hij zomaar weggegeven werd. Maar de arme man voelde zich gesterkt door de uitdrukking op het gezicht van Franciscus, hield de mantel stevig vast en verdedigde hem alsof hij zijn eigendom was. Ten slotte kochten de broeders de mantel terug. De man nam er het geld voor aan en vertrok. Hoofdstuk 56. Franciscus geeft een mantel weg om iemand van zijn haat jegens zijn heer af te helpen. Op een keer liep Franciscus bij Collestrada in de omgeving van Perugia een arme man tegen het lijf die hij nog uit zijn periode in de wereld kende. Hij vroeg hem: "Broeder, hoe gaat het nu met je?" Chagrijnig begon de man meteen te schelden op zijn heer die hem al zijn bezittingen had afgenomen. "Dankzij mijn heer ben ik er uiterst beroerd aan toe. Ik hoop dat de almachtige heer hem vervloekt." Franciscus maakte zich meer zorgen om zijn ziel dan om zijn lichaam, omdat de man in zijn dodelijke haat bleef volharden. Daarom zei Franciscus tegen hem: "Broeder, vergeef toch uit liefde voor God je heer om je eigen ziel te bevrijden. Want dan kan het zijn dat hij je teruggeeft wat hij je heeft afgenomen. Het alternatief is dat je zowel je bezit als je ziel verliest." De man hield vol: "Ik kan hem niet vergeven als hij me niet eerst teruggeeft wat hij mij heeft afgenomen." Toevallig had Franciscus een mantel om zijn schouders hangen. Hij zei: "Hier, ik geef je deze mantel, maar daarbij vraag ik je wel dringend je heer te vergeven uit liefde voor God de Heer." Getroffen en door de weldaad vermurwd, nam de man het geschenk aan en hij trok zijn verwensingen in. Hoofdstuk 57. Franciscus geeft de zoom van zijn habit aan een arme. Een arme man vroeg Franciscus eens om een aalmoes, maar hij had niets bij de hand. Toen tornde hij de zoom van zijn habit los en gaf die aan de arme. Soms trok hij zelfs om een soortgelijke reden zijn onderbroek uit. Van een dergelijke betrokkenheid bij de armen vloeide hij over en met een dergelijke liefde trad hij in de voetsporen van de arme Christus. Hoofdstuk 58. Franciscus laat aan de arme moeder van twee broeders het eerste Nieuwe Testament van de orde geven. Twee broeders hadden een moeder die eens bij Franciscus kwam en hem vol vertrouwen om een aalmoes vroeg. Franciscus had met haar te doen en vroeg broeder Petrus Catani, zijn plaatsvervanger: "Kunnen we onze moeder een aalmoes geven?" Hij noemde de moeder van een broeder namelijk altijd de moeder van zichzelf en van alle broeders. Broeder Petrus antwoordde: "We hebben niets meer in huis wat we haar kunnen geven, behalve een Nieuw Testament, maar dat gebruiken we bij gebrek aan een brevier tijdens de metten voor de lezingen. Franciscus reageerde: geef onze moeder dat Nieuwe Testament, dan kan ze het verkopen om in haar behoefte te voorzien. Het spoort ons immers zelf aan de armen te helpen. De vrouw kreeg het boek en door deze daad van barmhartigheid raakte de orde het eerste Nieuwe Testament kwijt dat ze bezeten heeft. Hoofdstuk 59. Franciscus geeft een mantel aan een arme vrouw met een oogziekte. Toen Franciscus in het paleis van de bisschop van Rieti verbleef in verband met de behandeling van zijn oogziekte, kwam er bij de dokter een arme vrouw op consult, die aan dezelfde ziekte leed als Franciscus. Deze richtte zich ongedwongen tot zijn gardiaan en fluisterde ongeveer het volgende tegen hem: broeder gardiaan, we moeten teruggeven wat van een ander is. Die antwoordde hem: dat komt in orde, vader, als er hier zoiets is. Laten we dan de mantel die we van dat arme vrouwtje te leen hebben gekregen aan haar teruggeven, want ze heeft niets in haar portemonnee om haar doktersrekening te betalen. Broeder, je hebt het over mijn mantel en ik heb hem van niemand geleend, antwoordde de gardiaan. Gebruik hem zolang je wilt en als je hem niet meer nodig hebt, geef hem dan aan mij terug. De gardiaan had de mantel namelijk kort daarvoor zelf gekocht, omdat Franciscus hem nodig had. Deze zei tegen hem: broeder gardiaan, je bent altijd hoffelijk tegen me geweest. Toon me dan alsjeblieft ook nu je hoffelijkheid. De gardiaan gaf toe: doe wat je wilt, vader, alles wat de geest je ingeeft. Vervolgens riep Franciscus een zeer vrome leek bij zich tegen wie hij zei: neem deze mantel en 12 broden, ga ermee naar die arme vrouw en zeg tegen haar: een arme man aan wie je deze mantel hebt uitgeleend, bedankt je voor het lenen, maar neem nu wat je toekomt. Zo gezegd, zo gedaan. Maar de vrouw dacht dat er een loopje met haar genomen werd. Ze werd vuurrood en zei tegen de man: laat me met rust met je mantel, ik weet niet waar je het over hebt. De man hield stug vol en legde alles in haar armen. Toen had ze door dat er geen bedrog in het spel was, omdat ze bang was dat een zo gemakkelijke verkregen voordeel haar weer zou ontgaan, stond ze te midden in de nacht op. Zonder zich verder nog om de behandeling van haar ogen te bekommeren, ging ze naar huis terug. Hoofdstuk 60. Aan Franciscus verschijnen onderweg 3 vrouwen die na een ongebruikelijke begroeting spoorloos verdwijnen. In het kort zal ik een wonder beschrijven waarvan de betekenis niet duidelijk is, maar zeker waar gebeurd is. Toen Franciscus de armen van Christus van Rieti naar Siena onderweg was in verband met de genezing van zijn ogen, kwam hij door een vlakte bij de burcht van Campiglia. Een dokter die de orde zeer toegedaan was, reisde met hem op. Plotseling doken er aan de kant van de weg 3 arme vrouwen op. Ze leken in gestalte, leeftijd en uiterlijk zoveel op elkaar, dat je haast zou geloven dat dezelfde grondstof in dezelfde vorm 3 keer tot hetzelfde volmaakte resultaat had geleid. Toen Franciscus dichterbij kwam, bogen ze eerbiedig hun hoofd en verheerlijkten hem met een ongebruikelijke begroeting. Welkom, vrouwen armoede! Dadelijk werd Franciscus vervuld door een onuitsprekelijke vreugde, want hij had niets liever dan dat de mensen in hem begroeten wat deze vrouwen hadden onderkend. En omdat hij aanvankelijk in de veronderstelling verkeerde dat het echt 3 arme vrouwen waren, wendde hij zich tot de dokter die hem begeleidde. Hij zei tegen hem: om Gods wil, dokter, geef me alsjeblieft iets waarmee ik deze vrouwen een plezier kan doen. Onmiddellijk trok de dokter zijn portemonnee. Hij vloog van zijn paard af en gaf ieder van hen wat geld. Daarna gingen ze verder op de ingeslagen weg. Toen de broeders en de dokter even verderop omkeken, zagen ze de vrouwen nergens meer op de vlakte. Ze waren stom verbaasd en schreven hun avontuur toe aan de wonderen Gods. Want ze realiseerden zich dat het geen vrouwen waren geweest, omdat ze sneller dan vogels gevlogen waren. De ijver van Franciscus bij het bidden. Hoofdstuk 61. De tijd en plaats van Franciscus' gebed en zijn voorliefde ervoor. Franciscus, de man Gods, die in zijn lichaam ver was van de Heer, probeerde met zijn geest in de hemel door te dringen. Alleen de muur van zijn vlees scheidde hem er nog van, die al een medeburger van de engelen geworden was. Heel zijn ziel smachtte naar zijn Christus, en aan hem had hij niet alleen heel zijn hart gewijd, maar ook heel zijn lichaam. Van de grootste aspecten van zijn gebedsleven die wij met eigen ogen gezien hebben, zullen wij het een en ander vertellen, voor zover het mogelijk is, die afdoend aan menselijke oren mee te delen. Dan kan het nageslacht proberen die na te volgen. Op alle momenten probeerde hij zich over te geven aan het Heilige, om zo de wijsheid in zijn hart te kunnen opnemen. Als hij dan al geen vorderingen maakte, dan gleed hij in ieder geval niet verder af. En wanneer bezoekers uit de wereld of aardse aangelegenheden hem kwamen overvallen, dan kapte hij die liever af dan dat hij ze netjes afhandelde en richtte hij zich vlug weer op het innerlijke. Omdat hij de hemelse zoetheid had geproefd, was de wereld voor hem immers maar smakeloos. En de goddelijke tractaties hadden hem kieskeurig gemaakt voor de middelmatigheid van de mensen. Hij zocht altijd een afgelegen plekje op om daar niet alleen zijn geest, maar ook al zijn ledematen op God te richten. Als hij in het openbaar soms plotseling door God werd bezocht, maakte hij van zijn mantel een soort celletje, om niet zonder cel te hoeven zijn. Soms had hij geen mantel aan en dan verborg hij zijn gezicht in zijn mouw, om het verborgen manna niet prijs te hoeven geven. Altijd schermde hij zich van omstanders af om te voorkomen dat ze in de gaten hadden dat de bruidegom met hem in contact stond. Zo bad hij bijvoorbeeld ongemerkt als hij in het ruim van een schip tussen andere passagiers stond ingeklemd. En als hij geen andere uitweg zag, maakte hij van zijn hart een tempel. Zichzelf vergetend en helemaal in God verzonken, was hij ongevoelig voor het hoesten en zuchten van anderen, voor hun zware ademhaling of onverwachte bewegingen. Zo ging het in gezelschap. Maar wanneer hij in de bossen of op eenzame plaatsen bad, dan vulde hij het woud met zijn gezucht, dan besprenkelde hij de aarde met zijn tranen, dan sloeg hij met zijn hand op zijn borstkas. En daar voerde hij, alsof hij een nog stiller plekje had gevonden, dikwijls gesprekken met zijn Heer. Daar gaf hij antwoord aan zijn rechter, daar bad hij tot zijn vader, daar sprak hij met zijn vriend, daar speelde hij met zijn bruidegom. En om van heel het binnenste van zijn hart werkelijk een brandoffer te maken, stelde hij zich voor zijn ogen de absoluut enige als veelvuldig voor. Hij herkauwde dikwijls van binnen zonder zijn lippen te bewegen, en door al het uiterlijke naar binnen te zuigen, wendde hij zijn geest naar het hogere. Zo richtte hij heel zijn blik en al zijn liefde op het ene, waar hij de Heer om vroeg, en bad hij niet meer, maar was hij een en al gebed geworden. Franciscus was gewoon met de aanraking door de Heilige Geest zorgvuldig om te gaan. Zodra hem dat overkwam, ging hij er helemaal in op. Zolang de Heer het hem toestond, genoot hij van de aangeboden weldadige ervaring. Als hij merkte dat hij Gods genade deelachtig werd tijdens een bezigheid of als hij zich voorbereidde op een zwerftocht, genoot hij bij tussenpozen maar wel veelvuldig van dit allerzoetste manna. Ook onderweg hield hij de pas in terwijl zijn reisgenoten doorliepen. Een nieuwe ingeving genoot hij ten volle, en hij ontving een genadegave nooit te vergeefs. Hoofdstuk 62. Hoe devoot Franciscus de kerkelijke getijden bad. De kerkelijke getijden bad Franciscus zowel godvrezend als vroom. Want hoewel hij ernstig ziek was aan zijn ogen, buik, milt en lever, wilde hij desondanks toch niet tegen een muur of wand leunen als hij psalmen zong of bad. Hij verrichtte de getijden altijd rechtop en met de kap af, liet zijn ogen niet afdwalen en onderbrak ze nooit. Als hij te voet door de wereld zwierf, hield hij de pas in om de getijden te bidden. En als hij te paard reisde, steeg hij altijd af. Toen hij bijvoorbeeld een keer uit Rome terugkwam, reisde hij gewoon door ondanks een langdurig noodweer. Toch steeg hij ook toen van zijn paard af om het officie te bidden. Omdat hij lange tijd in de stortregen stond, werd hij helemaal doorweekt. Hij zei namelijk wel eens: als het lichaam alle tijd neemt om zijn voedsel te nuttigen, terwijl het toch ooit met voedsel en al voer voor de wormen zal worden, dan moet de ziel des te vrediger en rustiger haar voedsel tot zich nemen, dat immers uit haar God bestaat. Hoofdstuk 63. Franciscus verdrijft gedachten die hem afleiden door te bidden. Franciscus vond dat hij zwaar zondigde als hij zich tijdens zijn gebed door inhoudsloze gedachten liet afleiden. En als zoiets al eens voorviel, ging hij dadelijk biechten om het weer goed te maken. Hij had zich deze houding zo zeer eigen gemaakt dat hij maar zelden meer onder dergelijke vliegen te lijden had. Tijdens de 40-daagse vasten had hij eens een vaasje gemaakt, waaraan hij wat minuten had besteed om ze niet nutteloos voorbij te laten gaan. Toen hij daarna op een dag devoot de terts aan het bidden was, dwaalden zijn ogen toevallig naar het vaasje af. Dadelijk voelde hij dat dat negatief op de innigheid van zijn gebed uitwerkte. Het irriteerde hem dat de conversatie van zijn hart met Gods oren onderbroken was. Toen hij de terts afgebeden had, zei hij, waar alle broeders bij waren, dat rotding dat mij zozeer in zijn ban had dat het mijn aandacht naar zich toe kon trekken. Ik offer het aan de Heer, want het heeft mijn offerande verstoord. Na deze woorden pakte hij het vaasje, gooide het in het vuur en zei, ik moet me schamen dat ik me tot waardeloze omzwervingen laat meeslepen, juist op het moment dat ik in mijn gebed tot de grote koning spreek. Hoofdstuk 64. Franciscus raakt in vervoering. Franciscus ging dikwijls zozeer op in mystieke ervaringen dat hij aan zichzelf onttrokken niemand kon navertellen wat hem boven elk menselijk begrip overkomen was. Toch is uit één voorval dat de nodige bekendheid gekregen heeft voor ons duidelijk hoe dikwijls hij in de hoogste verrukking opgenomen moet zijn geweest. Hij reed toen op een ezel en moest een stadje passeren. Omdat hij in een gasthuis voor melaatse wat wilde uitrusten, waren er veel mensen op de hoogte van de door hem geplande route. Van alle kanten kwamen er mannen en vrouwen toesnellen om hem te zien en zoals gewoonlijk eerbiedig aan te raken. Maar wat gebeurde er? Ze raakten hem aan en trokken aan hem, sneden stukjes van zijn habit en staken die in hun zak. Franciscus leek het allemaal volledig te ontgaan, en alsof zijn lichaam levenloos was, merkte hij niets van wat er om hem heen gebeurde. Ten slotte kwamen ze bij hun reisdoel aan. Hoewel ze het stadje al lang achter zich gelaten hadden, vroeg de mysticus bezorgd wanneer ze eraan zouden komen, alsof hij terugkwam uit een andere wereld. Hoofdstuk 65. Hoe Franciscus zich gedroeg na zijn gebed. Wanneer Franciscus zijn persoonlijk gebed had afgesloten, waarin hij bijna in een ander mens veranderde, deed hij altijd erg zijn best zich aan zijn omgeving aan te passen. Hij was namelijk bang dat hij zou verliezen wat hij gewonnen had, als door een bezield uiterlijk openlijk zichtbaar zou zijn dat hij bij God in de gunst stond. Dikwijls zei hij ook tegen zijn intieme vrienden, als een dienaar van God bij zijn gebed op een ongewone manier door de Heer wordt opgebeurd, dan moet hij, voor hij zijn gebed afsluit, zijn ogen op de hemel richten en met gevouwen handen tot de Heer zeggen, hoewel ik een zondaar ben en het niet waard ben, Heer, hebt gij me uit de hemel deze zoete troost gezonden. Maar ik schenk hem u weer terug, om hem voor mij te bewaren, want ik ben een dief die uw schat steelt. Of hij moet zeggen, Heer, neem in deze wereld uw geschenken weer van me af en bewaar ze voor mij voor de toekomst. Zo moet het. Als hij zijn gebed afsluit, moet hij zich aan anderen als zo nietig en als zo'n zondaar presenteren, alsof hij überhaupt geen ongenade heeft ontvangen. Hij gaf als verklaring, in ruil voor een futiel gewin, loop je de kans iets onbetaalbaars te verliezen en hem die het gaf ertoe aan te zetten het niet nog eens te geven. Ten slotte had hij zich de gewoonte eigen gemaakt zo stilletjes en zo zachtjes op te staan om te gaan bidden, dat geen van zijn gezellen in de gaten had dat hij opstond of bad. Maar als hij daarna heel laat weer naar bed ging, maakte hij daarbij zoveel geluid en lawaai, dat ze allemaal merkten dat hij ging slapen. Beste luisteraars, dat was het voor vandaag. We lazen in het boek De oudste verhalen over Franciscus van Assisi door Thomas van Celano.